Gemeente, laten we dit dan samen zijn aanvangen door met elkaar te zingen van Psalm 89 en daarvan het 19e zangvers. Gedenk, o Heere, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. Zou het mensdom dan vergeefs op aarde zijn geschapen? Wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen? Wie redt zijn ziel van het graf? Ai, help ons als tevoren. Gelijk gij bij uw trouw aan David hebt gezworen. We noemden u Psalm 89 en daarvan het 19e zangvers. Schriftlezing voor dit morgenuur kunt u vinden in het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Matthäus. Daarvan hoofdstuk 27 vanaf vers 27 tot en met 32. Doch vooraf lezen we u de heilige wet des Heren. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Het eerste gebod, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod, gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt, aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid degene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degene die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod. Gij zult de naam des Heere uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heere uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Het 5e gebod. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Het 6e gebod. Gij zult niet doodslaan. Het 7e gebod. Gij zult niet echt breken. Het 8e gebod. Gij zult niet stelen. Het 9e gebod. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Het 10e gebod. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We hadden u genoemd te lezen Matteüs 27, vanaf vers 27 tot en met 32. Toen namen de krijgsknechten des stadhouders Jezus met zich in het rechthuis en vergaderden over hem de ganse bende. En als zij hem ontkleed hadden, deden zij hem een purperen mantel om en een kroon van doornen gevlochten hebbende, zette die op zijn hoofd en een rietstok in zijn rechterhand. En vallende op hun knieën voor hem, bespotten zij hem, zeggende, wees gegroet, gij koning de Joden. En op hem gespogen hebbende, namen zij de rietstok en sloegen op zijn hoofd. En toen zij hem bespot hadden, deden zij hem de mantel af en deden hem zijn klederen aan en leidden hem heen om te kruisigen. En uitgaande vonden zij een man van Cyrene met name Simon. Deze dwongen zij dat hij zijn kruis droeg. Tot zover.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft uit het niet, die trouwen houdt en eeuwig leeft en nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede. Barmhartigheid en vertroosting worden u rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van God den Vader en van Christus Jezus zijn Zoon in en door de gemeenschap des Heilige Geestes. Amen. Daar we willen overgaan tot de bediening van de Heilige Doop, willen wij daartoe het formulier lezen. De hoofdzalm van de leer des heilige doops is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren en daarom kinderen des torens zijn, zodat wij in het rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprengen met het water, waardoor ons de onreinigheid onze zielen wordt aangewezen. Opdat wij vermaand worden en misdragen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze rijdigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonde door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods, des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God en Vader, dat Hij met ons een eeuwig verbond en genade opricht, ons tot zijn kinderen erfgenamen aanneemt, en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren, of ten onze beste keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon, dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijn wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. En desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heilige Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilige sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot lidmate van Christus heilige wil, ons toe-eigen hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagse vernieuwing onze levens, totdat wij eindelijk onder de gemeente eruit verkoren in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij kweden van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, vertrouwen en liefhebben van ganse harte, van ganse ziele en met van ganse gemoede en met alle krachten de wereld verlaten, onze oude natuur doden en een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds in zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, overmits de doop en zegen ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder weten de verdoemenis in Adam deelachtig zijn, en als ook weder in Christus tot genade aangenomen worden, gelijk God spreekt tot Abraham de Vader, alle gelovigen en over zulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende in Genesis 17, vers 7, ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u in uw geslachten, tot een eeuwig verbond om u te zijn tot de God en uw zaad na u. Die betuigt ook Petrus in Handelingen 2 vers 39 met deze woorden, want u komt de belofte toe en uw kinderen en alle die daar verre zijn, zowel velen als de Heer onze God toeroepen zal. Daarom heeft God volmaal bevolen en te besnijden het welk een zegel des verbonds en de gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst en de handen opgelegd heeft en gezegend. Marcus 10, vers 16. Terwijl daar nu de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, zo zal men de jonge kinderen als erfgenamen van het rijk Gods en van zijn verbond dopen, en de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan preden tot de wijzen. Opdat wij dan deze heilige orde in Gods tot zijn eer en tot onze troost en tot stichting de gemeente uitrichten mogen, en zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige eeuwige God, gij die naar uw strenge oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn acht zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bevaard, gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt en uw volk Israël droogvoets daar doorgeleid door het welk de doop beduid werd. Wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat gij deze kinderen genadig wil aanzien en door uw heilige geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem opstaan in een nieuw leven, opdat zij hun kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, en aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat zij dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om u entwil getroost verlaten en de laatste dagen voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen. Door hem, o Heer Jezus Christus, uw Zoon, en die met u en de Heilige Geest, enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Gelieve de doophouders van de zitplaatsen op te staan. Geliefde in de Heer Christus, gij hebt gehoord dat het open aan in Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot het einde niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Of dat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uw twee hierop ongeveinsdelijk antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn en daarom allerhande ellendigheid aan de verdoemenis zelf onderworpen. Of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten zijn de gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere of gij de leer die in het Oude en Nieuw Testament en in artikelen des Christus begrepen is. En in de christelijke kerk hier al hier geleerd wordt. En niet bekend de waarachtige en volkomende leer der zaligheid te wezen. Ten derde of gij niet belooft en voor u neemt deze kinderen. Als zij tot hun verstand zullen gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderpijzen te doen en te helpen onderpijzen. Vader en moeder Rietveld, wat is daarop uw antwoord? Vader en moeder Venema, wat is daarop uw antwoord? Geliefde, wanneer we hier hebben te zijn, hebben we altijd al wat wegen achter de rug en dan kun je zeggen dat het niet altijd de makkelijkste zijn. Want wanneer wij in dit vreugdevolle gebeuren hebben te zien dat er in de geboorte van kinderen dan niet dan ook de blijdschap is, dan kunnen we ook bedenken dat er in de tijd voor die tijd de zorgen zijn, waarvan je dan wel kan denken dat het op verschillende manieren hebt te zijn, maar dat hebben we dan aanschouwd. U hebt de zorgen mee gehad en dan kunnen we zeggen dat het paden en wegen zijn die we altijd niet hebben te begrijpen. Maar we kunnen wel zeggen dat de Heer het wel heeft gemaakt wanneer gij in gezondheid en leven met uw kinderen hier voor het aangezicht des Heeren staat in het midden der gemeente dan uw kind ten doop op te houden. En dan kun je denken, dan weten wij nog alles niet. Maar het zou dan kunnen zijn dat wij in het onderzoek van de Heilige Schrift dan zeggen, dit behoren wij dan te doen. En we kunnen dan ook zeggen dat wij aan de Heer de eer hebben te geven ten opzichte van alles wat hij gedaan heeft. Er staat dan bij ons dan wel de zonde tegenover en dat het onwaardig is. Dat we enige weldaad hier in het leven hebben te ontvangen. Maar dan weten we eigenlijk toch ook weer niet wat er dan van wezen, ook als wij de toekomst hebben te zien. Want wanneer het dan is dat wij in dit leven dan staan, dan is dat eigenlijk maar een moment van hetgeen wat we hebben te beleven. En hetgeen wat erachter ligt, dat hebben we beleefd. Maar dat ligt dan weer achter ons, maar wat voor ons ligt, dat weten we niet. En als dan eigenlijk wel dan dingen zouden kunnen gezegd worden, dan gaat het de kortheid van het leven, dan hoef ik eigenlijk ook niet zoveel te zeggen. Als wij dan ook weer van deze dag ook weer het sterfsbericht gekregen hebben van iemand, dat geldt dus dan allemaal voor elke mens welk hier op de aarde is, dat wij hier geen blijvende stad hebben. En dat het dan zou kunnen zijn dat wij zoekers zijn van de eeuwige stad die fundamenten heeft, dan is daar de Heer zelf dan ook te bewerken van. Maar als er dan over die vele onwetendheid wordt gesproken, dan kunnen we zeggen dat er dan is dat de Heer dus dan de mens wel aan het denken heeft te zetten ten opzichte van de verborgenheid van al deze dingen, welke dus dan achter ons liggen, of het zijn dat het dan ook dan voor ons ligt. Hij zegt bijvoorbeeld dan, wie weet de weg van een man bij je maagd. Ja, daar kan je eigenlijk dan niet beredeneren. En dan zegt hij dus dan ook, wie weet de weg van een skip in het harde zee. Ik zou het niet kunnen zeggen. Wie weet dan de weg van een arend in de lucht? Ik zou het niet kunnen nagaan. En wie zou dan de weg van de slang op een rotssteen weten? De mens die weet het niet. Alzo weten wij zoveel dingen niet dat we zeggen die er zijn. Maar ook hetgeen wat er dan heeft te komen. En ook als je dan bij het opvoeden van je voeding van je kinderen in de tijd hebt te staan waar je zegt van, wat zal het eigenlijk dan hebben te brengen wat er aan toekomst is? Wij weten het eigenlijk niet, maar we moeten wel zeggen, dat wist u ook niet toen het op de wereld kwam. Toen daar in het verborgene van uw schoot dat kind gemaakt is en waarvan de dichter gezegd heeft, En dat het is dat het als een ongevormde klomp van de Heere gezien is. En welke dan ook in de tijd van het geboren zijn, dan leeft tot uw verwondering. U kunt het eigenlijk niet naspeuren, u kunt het eigenlijk niet zeggen. En wat er dan eigenlijk dan aan wonderen te gebeuren, dat een nieuw schepsel dan op de aarde gekomen is. En welke nou in dit geval uw kind is en dat met al de zorgen van voorheen het allemaal toch ook nog zo welgemaakt is dat uw gezin is uitgebreid. En dat uw kind is bewaard, ook in de achterliggende tijd dat het steeds in het ziekenhuis kwam. Het is eigenlijk altijd weer zo geweest dat de Heer het toch eigenlijk het niet beredeneerde tot verwondering maakt. Hè? Wij weten het niet. En dan heeft de Heer dus dan ook wel gezegd dat er ten opzichte van het toekomende leven en hetgeen wat er dan noodzakelijk is, iets gekend moet worden wat wij ook niet weten. Je kunt vanmorgen naar buiten kijken en dan zeg je de wind waait, maar je weet niet wanneer van waar hij komt. En je weet ook niet waar hij dan hebt heen te gaan. Dat hebt de Heer zelf in zijn gezegende mond willen uitdrukken toen hij sprak over de komst van de Heilige Geest. En het wederbaren van het hart en het leven der mensenkinderen. Die in hun eerste geboorte in de natuurstaat waarin we zijn verloren is. En door die nieuwe geboorte dan behouden wordt. Dat is ook van het wonder van de verlossing. En daar wijst eigenlijk dan ook weer de doop op. Je hebt je kinderen dus dan hier nou te brengen. Voor het aangezicht van God, je hebt ze op te dragen aan de Heer. Je geeft ze eigenlijk dan terug en je geeft ze eigenlijk aan hem over. En je hebt hier dan eigenlijk dan ook wel een onbegrepen weg in. Dat pad loopt door de zee heen. En je kunt dan zeggen, dat weet door die grote wateren heen. En als ik dan op het water van de doop heb te zien en het is een teken als het ware van de nieuwe geboorte uit God. Dan heb je dus het teken te zijn, maar dat is de nieuwe geboorte zelf dus dan niet. En als wij dus dan in de oud-testamentische kinderdoop hebben te zien, de oud-testamentische kinderdoop, weten dat de Heer het bevel gegeven heeft om de volkeren dan te bezoeken en de huisgezinnen dus dan tot hem te brengen en tot discipelen te maken. En dan heb je dus dan ook nu, dan zegt de Heer, maak het tot uw discipelen wanneer het over onze kinderen gaat. Maar het was ook al in het oud-testamentische zo. Het pad loopt door grote water heen, door het water van de doop heen. De apostel die zegt het dan, hij zegt dan dus dan in die doop van Mozes dan gedoopt te zijn in die rode zee en onder de wolk dus dan. En dan gaan ze dus dan allemaal voor een pad dat ze niet hebben geweten. Je kunt dan zien, ze komen in de benauwdheid terecht. Er is dan een zee dan voor hen en er zijn de zijde bergen achter de vijanden. En dan moet hij dan door die doop heen, door die doop gedoopt worden. En dan zeg je, ja dan weet je het niet meer. Nou ja goed, als wij het dan niet meer weten, dan zegt daar zegt dus dan het heilige woord, dus dan, je moet omhoog kijken, je moet omhoog kijken. Ja, er is nog een weg bij God vandaan, omhoog kijken. Als er nou van rondom dus dan geen wegen meer zijn, omhoog kijken. En luisteren wat de Heer zegt. En weet je wat hij dan zegt? Dan zegt hij ja, en dan zegt hij zegt tot de kinderen, zelfs dat, gij de voort, dat ze voorttrekken. Nou ja, als er dan geen weg is, dan moet je dat doen. Nou, eerst de voet in het water zetten, zonder dat je iets weet. De voet in het water zetten en dan gaat het water wijken. En de Heer die heeft in de staf van zijn getuigenis dat water te laten wijken. En dan zie je wel dat er een grote wind kwam en dan wordt het hele volk gedoopt. Gaat onderwijs de volkeren, dopende in de naam des Vaders, des Zoons en des Heilige Geestes. En dan gaat hij dan, zegt hij, dan moet hij dat dopen. Dat dopen, dat is dan voor de volwassenen die er doorheen gaan. De oud-testamentische doop. Door de volwassenen te dopen. De kinderen te dopen, die gaan ook mee die Rode Zee in. En de zuigelingen, die gaan de Rode Zee in. Er is dan een pad, dus dan zie je de volwassen dopen, de kinderdopen. En dan zie je de zuigelingen doop. Allemaal door de Rode Zee heen. In een pad dat ze niet hebben geweten. Nou ja, als dan die doop dan heeft plaats te vinden, dan kan je zeggen, er is een doortocht door die Rode Zee. Maar als ik dan kijk, dan heb je het teken natuurlijk wel van de doop, maar dan is dat dan niet dat iedereen dus dan daar de geestesdoop in heeft. Ik doop u wel met water, zegt Johannes, maar die na mij komt, zie je, dus onderscheiden tussen het teken en de geestesdoop. Die na mij komt, dat is Christus, die zal met de Heilige Geest dopen. Dus je kunt niet zeggen, nou ja, dat er bij de doop dus dan tegelijkertijd de geestesdoop is. Dat kan natuurlijk ook wel. Ook niet wanneer we als volwassenen gedoopt worden. Er zijn legio mensen, ik hoor het net van u zeggen, lopende bandwerk daar in de Jordaan. Daar worden ze gedoopt, mensen die God helemaal niet kennen. En dan is het verloren, als je als volwassen gedoopt wordt. Met je vermeende geloof. En dan kan het dan wel zijn dat je als kind gedoopt wordt en de Heilige Geest, net als Johannes de Doper zelf dan al woont, wedergeboortenis, en dan ben je behouden. Dus het teken van de doop, dat maakt niet zalig, maar dat het is dat de Heilige Geest erbij komt. De Heilige Geest komt dan van God en die is van Christus en die doopt het kind en die doopt het kind voor eeuwig en met de afwassing der zonde tot Jezus Christus. Dus als het dan zo is dat de Heilige Geest erbij komt, je bent volwassen, behouden, is de Heilige Geest niet, dan ontvang je alleen het teken, dan ga je verloren als die Geest niet komt. En als dan dus dan de kinderen gedoopt te worden en de Heer werkt in het hart, dan ben je behouden, maar anders is dat kind net zo goed in de verlorenheid en dat kunnen we nu dus dan bekennen en zegt, Heer, doopt u het dan met de Heilige Geest, alsjeblieft. En wil u mijn kind, mijn zuigelingen en mijn kind dat u gegeven hebt, waar ik zo van houd en die ik zo lief heb en mijn hart drukt. Zou u het willen redden, zou u het verlossen van de eeuwige dood en die nieuwe geboorte willen geven? Die zuigelingen die nu dat teken van de drie enige God op het voorhoofd krijgt. Dat ik ook te betekenen de zaak me het mag leren. De afwassing der zonde door Jezus Christus en de nieuwe geboorte uit God en de betere aanneming en het herstel en erfgenaam van het eeuwige leven de zaligheid zijn. De oud-testamentische kinderdoop, de rode zee. Ja, dat is oude testament, dat moet je niet serieus nemen. Ja, maar Paulus zegt het zelf. En als het dan is dat er dan in die doop te staan, dan de behoud is gepredikt en te worden, dan is dat noodzakelijk. Dus dan dat de Heilige Geest het werkt in het hart, verzegeld door het geloof, het waarachtige geloof. En dan zie je wel dus dat er na de doop een woestijn ligt, allemaal gedoopt, teken van de doop. Maar dat ze niet allemaal in Kanaän aankomen. En dat de Heer in het merendeel geen welgevallen had. En boven de 20, de volwassenen, die kwamen daar niet in, behalve Jozua en Caleb. Maar die daaronder waren, de kinderen, de zuigelingen, de kleintjes, die toen nog jong waren, 40 jaar, denk eens terug. Die kwamen in Kanaän aan. Kun je de weg van God begrijpen? Een mens wil het allemaal wel begrijpen, maar het is alleen maar door het wonder heen. Het wonder van God. En daarom wist u het niet hoe dat schip vaarde, u wist niet hoe die arend was, u wist niet hoe die kinderen in de schoot van de moeder gevlochten zijn. U wist niet van de geboorte hoe het zou wezen, u wist het niet na de geboorte, toen je in het ziekenhuis was en toen je nog helemaal geen kinderen had. Je wist het helemaal niet. Je kunt het allemaal niet weten, maar God weet het wel. En als je dan zegt, nou weet ik niet meer hoe bekeerd moet worden, God weet het wel. U weet niet hoe je kind behouden moet worden, God weet het en u weet het ook. Door Christus bloed, door Christus bloed, door Christus offer, door Christus lijden, door Christus sterven, door Christus leven, door Christus opstanding, helemaal door Christus. En anders is er geen behoud. Ook al ben ik volwassen gedoopt en ook al ben ik dan als kind gedoopt of zuigelingen doop, alleen door Christus, alleen door Christus. Ik doe er echt niet in mee. Het onbegrepen pad tot Gods eer, dat zei ze. Wij willen bij het binnendragen van de kinderen Psalm 105 zingen. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Zijn woord wordt altoos trouw volbracht tot in het duizendste geslacht. Verbond met Abraham, zijn vriend, bevestigt hij van kind tot kind. En dan na de bediening van de Heilige Doop staande de zegenbeet uit 134 vers 3. Dat zere zegen op u daalt, zijn gunst uit Sion u bestraalt. Hij schiep heelal zijn naam ter eer, looft, looft aan aller heren, heer. 134, vers 3 aan het eind en nu dan Psalm 105, vers 5.
Arie Dingeman, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Gerrit Hendrik, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen.
Thank you.
Psalm 38, vers 2 en 4. Want uw pijlen doen mij dragen bittere plagen. En het vierde, want mijn hoofd is als bedolven in de golven van mijn ongerechtigheid. En wat er verder volgt, Psalm 38, vers 2 en 4. De tekstwoorden zijn te vinden in het u voorgelezen hoofdstuk. Matteüs 27 en daarvan het eerste deel van vers 29. Vers 29 van Matteüs 27. Waarin het woord des Heren luidt. En een kroon van doornen gevlochten hebbende zetten zij... Zette die op zijn hoofd. En in de eerste gedachte willen wij stilstaan bij de ontluisterde eer. En in de tweede plaats bij de gevlochten kroon. En in de derde plaats bij de gedoopte doornen. Dus in de eerste plaats dan de ontluisterde eer. Wanneer zij hem met versieringen willen ontsieren en door een kroon. En welk hier dan is dan genoemd een doornen die zij gevlochten hebben tot een kroon. En in de derde plaats dan de doornen die gedoopt zijn in het middelaarsbloed. Wanneer zij die doornen op zijn hoofd drukken, worden ze gedoopt in het bloed. Geliefd om eerder te zijn dat wij zeggen van de ontluisterende Heer, dan zouden wij de vraag kunnen stellen en te zeggen, waar zijn nou toch de hosanna's? Want wanneer wij even tevoren, wanneer hij dan zijn eertocht gekend heeft dan in Jeruzalem, dan kunnen we denken dat daar het volk de mantels. Wij hebben de vorige keer hebben wij van de mantel gesproken die hier dan omhangen is. Maar dat zij de mantels hebben losgemaakt en dat zij de mantels hebben geworpen voor de voeten van hem die rijdt. Op die ezel in wanneer hij dan die tocht heeft gemaakt in Jeruzalem. En dan kunnen wij zeggen waar zijn toch deze eerbewijzen en eerbetoon die hij dan waardig is. Maar wanneer al het volk dan hier dan ook zijn blijdschap gekend hebben, en dan zegt hij, zie je koning, zoals het dan in het verleden dus dan gezegd te zijn door de profeet, dan kun je zeggen, waar is dan de vervulling, wanneer we dit hebben te lezen, hetgeen wat hier aan ontzieringen te wezen, wanneer de luisterrijke heerlijkheid van de koning ontroond te wezen, of wanneer wij hem aan de kroon hebben te beroven die hij alleen dan hebt toe te komen. Want in de beantwoording van de vragen, zijt gij dan een koning? Dan zegt de Heer, gij hebt gezegd, daar is hij dus dan van eeuwigheid toe gezalfd geworden. En wanneer Kastman dus dan eigen psalm dus dan op had gegeven, en dat was niet door kruis door rouw. Dat had op psalm 2 geweest. Maar vanmorgen toen kwam dan, of tenminste eerder ook al het bericht dat er iemand gestorven is. En die zegt, laten wij dan maar de psalm dus dan veranderen en die dan tot een klaagtoon maken. Wanneer we zien dat het sterven dus dan waar iemand uit het midden van ons gekomen is. En eigenlijk dan, zou het dan kunnen zijn dat er van ontluistering sprake te wezen. Want wanneer de mens dus dan gestaan heeft in het paradijs, in heerlijkheid dragen het beeld van God, dan moet het ons wel smarten wanneer we dan de begrafenissen kennen en wanneer we onze geliefden hebben uit te dragen en dat hiervan gezegd is, stof zijt gij en tot stof zult geweten keren. En dan kunnen wij zeggen, wat is er nou van die mens die hier in de tijd dan gebloeid heeft? Ik zie hier dan het kleine kind, ik zie die kleine kinderen, ik zie dan de jeugd hier in de gemeente en dan denk ik, ja, die staan hier in het leven en die komen tot een zekere bloei en tot een sieraad en tot een grootte en tot een sterkte, maar daarna, dan moeten wij sterven. En als het dan, ja, vanwege onze zonde te wezen, dan het zo niet in de gaten of te moeten ontdekken van de Heilige Geest wezen en niet dan ook in het hart als het ware dus dan geboren worden acht te geven op hetgeen wat hier gebeurt. Wanneer Christus dan dus dan in zijn vernedering dus dan als kind geboren is en een weg van lijden ging en ook het sterven aan te gaan, dan zie je wel dat er geen kroon voor hem is en geen glorie wanneer hij dus dan deze gang naar het kruis hebt te maken. Ja, dat er eigenlijk dan ja, niet het minste te vinden is van de lauwe kransen die de mensen hier in het leven te krijgen. Wanneer ze hard lopen en in de loopbaan staan, en dan kunnen we denken dat Paulus ervan heeft te spreken dat er aan het eind van die loopbaan dus dan een krans hebt te wezen. Van lauwerkrans, dat ze gevlochten en lauwerkrans, nou hadden ze toen nog niet die bekers en zo, maar dat het dan was dat er een lauwerkrans in elkaar gevlochten wordt en daar had men voor gestreden. Nou ja, dat is dan een schrale troost moet je denken als je dan gaat sterven. Want als een mens dan gaat sterven, dan zal hij niet de kroon van eer en eerlijkheid hebben te dragen. Wanneer hij dus dan in deze geboorte in adem dan alles probeert te verkrijgen aan kronen. Zoals het dan ook bij de koningen is. Bijvoorbeeld de diadeem die door koningen gedragen werd. Prachtig in luister en heerlijkheid. Wanneer de koningen dan op de troon hebben te zitten en niet dan ja, deze hebben te dragen. Wanneer dus die gouden scepter in de hand wordt gedrukt en niet dan de grootheid en de eer te wezen die bij koningen hoort. Bij Jezus, bij de Heere, veert dat niet. Dan gaat hij de weg van vernedering. Maar het is dan gezegd dat er dan in Jesaja de profeet is uitgedrukt. En gezegd, ik zag in gedaante en eerlijkheid dat we hem aan te zien.
onaanzienlijk.
Als je ernaar kijkt, dan wendt je je oog van hem af. Wij kunnen dus dan bij het voorgaande dus dan verstaan dat hij... dat die bloedmantel dus gedragen werd, dat purperen kleed dat gedrenkt was in zijn bloed. Wij kunnen denken dan dat deze rug dus dan geploegd is geworden en met vele slagen en welke een striemen zijn. Ontluistering. Je zou als het ware zeggen, ja, met deze dood die hij tegemoet gaat en met deze vernedering die je dan ondervonden worden, wat is dat toch? Een dure prijs geweest om de zaligheid van de mensen te verwerven. Zo ontzeerd dat er geen daante nog heerlijkheid was dat we hebben aan te zien. Wanneer dus daardoor het rechthuis dan veroordeeld is. En we weten dan dat die slagen kwamen en dat hier naar het kruis de leiding is. En dat de weg van God is om hier dus dan voldoening te brengen aan de Vader. Bloed wilden we zien en hier zie ik dan bloed. En zo zie ik dan zie ik hier dan niet die gouden kroon. En dan zie ik niet de menigte en schade en welke rondom hem zijn. En die zeggen, dit, dat is onze koning. De stem is als het ware gespoord. De stem is tot stilte gebracht. Hosanna, Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. En welke is de koning die rijdt in voorspoedigheid op het woord der waarheid. En welke op de ezelin de koningseer het ontvangen. Wanneer de palmtakken dan voor hem gelegd zijn. En de mantels uitgespreid te worden. En de vreugde dan bij het volk op te zijn. Ja, omdat dit de koning is. Niet te zien. Niks meer van te zien, niks meer van te beleven. En dan moet je toch kijken aan die man van smarten, welke verzocht is in krankheden, welke dus stil is voor het aangezicht van degene die hem hebt te scheren, welke hier dus dan in het lijden, dus dan stemmeloos is als een schaap dat geslacht wordt. Of de slachting bereikt is geworden, wat een ontzering. Niet een pauselijke kroon, de tiara, welke dus dan in drievoudige zin, dus boven wereldlijke macht te zijn, en welke kerkelijke macht te zijn, welke dan hier de steedhouder denkt te wezen van Christus, en welke dus dan op de troon zit, en is een paleis. Je zou misschien de reis erna gemaakt kunnen hebben naar die Sint-Pieter. Je kijkt je ogen uit. En je zou dat grote plein waar miljoenen mensen samenkomen en waar de paus aanbeden te worden kunnen bekijken. En wij zouden dus dan die prachtig beschilderde ramen kunnen kennen en met marmer en met purper en met alle kleden bedekt is geworden de wanden waarmee dit gebouw dan geweest is. Maar hier staat dan de tempel ontziet. In al zijn eenvoud, welke Christus Jezus eigen is, en toen hij dan op de aarde gepeest is, hier zijn werk en arbeid heeft verricht. Al de eenvoud die in zijn geboorte gepeest is, dan bij de kribben en in de stal, en zoals we weten in de arbeid die gekend heeft daar in Nazareth, dat is gewoon allemaal eenvoud in het woord. En dat ziet, leer van mij, dat ik zachtmoedig ben en nederig van harte, gij zult rust vinden voor uw ziel. Daar gaat het dan van die eenvoud uit, wat er hier dan ziet, waar ook Pilatus staan. En Pilatus zich over verwonderd heeft, over die eenvoud van Christus en over dat wat hij is en wat hij in hem hebt te zien. Zo bewonder ik hem eigenlijk dan ook, wanneer ik dan dit zou kunnen zien. Wat hier aan die ontluistering is, dat hij in de plaatsbekleding en het borgtochtelijk werk wat hij heeft gedaan, mijn schuld komt over te nemen. En mijn smarten komt te dragen, die ik tot in de eeuwigheid zou moeten hebben, wanneer Christus dit niet had geleden en in zijn strijd. Maar dan, in plaats dan van die kronen te zien, dan zie ik wel dat er dus dan in die ontzering dit dan als het ware dus dan niet vergeten is wat er door die soldaten gehoord is. Zijt gij een koning, dan zullen we je kronen. Zijt gij een man welke op de troon van David te zitten, dan zullen we u een troon geven en die is van oud.
en zult dan denken en dat u een scepter in de hand hebt te geven en te nemen. Wij zullen u een geven. En welk is een rietstaf? Waar die ook nog te slagen mee krijgt. Dus dan kan ik dan denken dat hij spotkoning is. Ja, ze kroon hem. Ze kroon hem. Maar dan en niet met goud en niet met zilver en niet met eer. En niet met bewijzen van eerbetoon. En zoals de koning paard te wezen. Maar het is dan jou om hem te bespotten. En niet dan uit de jouwe te staan en te spugen. En niet dan met overlaat met schande. Ontbluistering. Dit is toch mens onwaardig. Dan moet je eens denken. Het is de dominee. Die heb hier ook wel eens op pad gelopen, heb ik wel eens laten vertellen. En dat iemand hem in het gezicht spuwde. Dat is een vernedering, dominee Miras, toen. Als ik het goed heb en goed opgeluisterd heb. Dat is toch een vernedering. En wanneer toch dan, ja, voor God, een gezant bent. En je wordt naar beneden gehaald. Terwijl het, als het ware, dus dan die dubbele eer ze moeten geven worden aan iemand die God dan zendt onder de mensenkinderen als een gezant van Christus wegen. Dat moet toch wat wezen als je dan zo een met spot ontvangt. Nou ja, dat is dan ook gewoon aan de orde natuurlijk overal wel. Maar dan voelt u het wel, dat is hij toch niet waardig. Wanneer ik dan, dus dan zegt, hij is dat wat hij zelf dan is als Gods zoon. En ik behandel hem als de grootste de misdadigers. En welke hier dus dan met oneer wordt bekleed. En wat hier dus dan met een luister. En de luister die had wordt verborgen achter een pak van bloed. De heerlijke Godheid. Verborgen achter de menselijke natuur. En overlaten dan met hetgeen wat wij weten aan dit die kwade bejegening. Die soldaten zeker. Ja, soldaten zeker. Maar dan, ja, je zou kunnen denken aan die doornen. Dan zou u wel anders zeggen. En dan zeg je vanwege mijn zonden en vanwege mijn ongerechtigheid, heb hij dit moeten dragen. En dan ben ik zelf eens maar dus de man, en welke hier dus dan met zijn zonde dit kwaad te betreven, waarom dat Christus sterven moest, lijden moest dan hier, en dan zie ik wel dat ik dan ook eigenlijk dan mij niet onschuldig ken, wanneer het dan over dit lijden en over dit sterven van Jezus gaat. Nou, dat is eigenlijk gewoon altijd wel zo. Maar wanneer ik mijn leven heb overzien, dan zul je kunnen denken dat er heel veel gebeurt in je leven, waarom dat je dan ontzet hebt te zijn. Maar ga het nou eens eventjes na waar ik dan geen schuld in heb. Wil het niet meer in je huwelijk? Ja, dat ligt dan aan hem. Ja, zal wel. Maar je kunt dan zelf toch ook niet onschuldig zijn. Tenminste, ik niet, denk ik dan. Hè. Dan ga je gewoon dus terug, hè. Tuurlijk, hè. Dat brengt geen scheiding teweeg. Maar als je dan allemaal dat is overdenkt, dan zeg je, overal maak je schuld in. Waar dan ook. Maar dat kun je van Christus niet zeggen. En waar dan die kroon? Gaan ze hem eren? Nee, zij gaan hem niet eren, maar zij bespotten hem. En dan die staf, die rietstaf dan ziet, dan denk ik, wat is er dan? Hebben ze genade van hem nodig? En wanneer het is dat de schuld vergeven moet worden en niet de gouden scepter een wisseling kent voor een rietstaf? Nee. Het is bedoeld als spot. En gaan ze nou echt hem aanbidden, daarvoor hem? Nee, lasteren. Wat een ontluistering. Wat een spot. Wat een ongerechtigheid van de mensen. Jegens deze Heer Jezus Christus ten Heere. En welke dus dan blijft wat hij is, dat is God. Maar hij weet wat hij niet is, dat is mens. En als ik dan als mens dus dan ziet zonder zonde, dan is hij tot zonde gemaakt. En wordt als zondaar behandeld. Terwijl dat hij het niet is. Nou, dan zien we dus dan wat die mensen doen en dan kijken wij wat hij doet. Niks. Hij ondergaat het gewilliglijk. Hij protesteert niet, hij staat het niet tegen, hij draagt het gelukkig. Nou, dan moet u eens kijken, als u een keertje iets misgaat, dan ligt u nachten van wakker. Wanneer het is dat je denkt, er is iets dat wat mij ongunstig is, dan slaapt u niet meer. Wanneer u denkt dan dat er in het leven u dan onrecht gedaan is te worden, dan weet u niet hoe u het dan moet onderuit worstelen. En heb je altijd de verontschuldigingen en heb je altijd anderen erbij te nemen. Hey, wil jij mij helpen? Wij zijn toch vrienden? Kun je niet een goed woordje voor me doen? Kun je niet eens wat matigen met de slagen die je me toebrengt? Ik smeek het, het doet niet zo vreed. Die klappen die zijn zo hard. Die spot, die hoon, dat doet zo zeer. Stop er nou toch mee. Stop er nou toch mee.
Nee. Ik hoor niks.
En ze zijn er eigenlijk ook niet. Ik kan hier nog zeggen, heb ik nog vrienden? Nou, dan hoor ik nog wel eens een keertje dan. Ik denk van niet dat ik nog vrienden heb, maar dan hoor ik toch, ik heb nog vrienden. Hij kan naar links kijken, hij kan naar rechts kijken, hij kan naar voren kijken, hij kan naar achteren kijken. En niemand heeft mee te lijden met hem. Hij roept niet om hulp. Maar het zou kunnen zijn dat hij dat deed, maar niemand helpt. Er is geen helper, er is geen helper tegen deze bende, welke hem aanvalt en bestrijdt, en welke wie lastert en bespot, en welke dat met de hand te doen, en met de mond doen, en met hun hart hebben te doen.
De Christus, wat doet hij?
Zal hij die ogen laten vlammen en deze doornen als in vlam zetten?
Wie waren die doornen dan? Ja, die mensen.
Ja, jij hebt een doornenkroon. Jij hebt een doornenkroon. En die doornen zijn toch die spotkroon die hij draagt? Of zijn het nou die mensen? Die mensen die hem zo pijn doen, welke doornen zijn? En als dan die doornen dan, die mensen dan, en zoveel slagen en zoveel hoon en spot hebben toegebracht, en dan kan hij toch de ogen toch laten vlammen in zijn godheid, en dan verbrandt hij de doornen.
Zeg zoiets Salomo niet, hè, dat het geluid der zotten en de goddeloos is als de doornen onder een pot die onder vuur gezet wordt.
Dat zelfs bladeren zijn die door de wind gedreven over de straat heen ritselen. Zodat je ze daar in een hoek helemaal verdord hebt terug te vinden. Nou ja, kan hij dan niet een woord spreken waarin de vlammende mond zijn zwaard heeft. En zoals het staat in Openbaringen geschreven. Welke is de Heer, de Koning, de Koningen. Zou het dan niet kunnen zijn dat hij in één keer dus ontvlamt. En dat deze mond en in één keer doodt.
Ik lees dat niet.
Zou het kunnen zijn dat hij waar hij maken wat hij gezegd heeft? Ik zal de engelen kunnen bevelen. En dat ze met legioenen komen die hem altijd hebben bijgestaan. Om deze bende één keer weg te jagen voor zijn aangezicht. Zou het kunnen zijn dat hij zijn voet opheft. Zijn voet opheft en de netels en de distel vertreedt.
Zoals u dat zelf misschien kan doen, als je erachter in je huis dan als eerste in deze lente de brandnetels ziet opgroeien. De kinderen die wandelden door die distels heen.
Niet eens met je hand, je voet erop. En niet eens je hand, want dan steekt het, die brandnetels. En je zet je voet erop. Doet hij dat dan? Ook niet. Nee, hij zet zijn voet op dat kleine klosje, hè, wat er aan dat hout gespijkerd is, daar. Maar niet op die mensen, niet om ze te verderven, want daar is de zoon des mensen niet voor in de wereld gekomen. Ja, om te verderven, maar om te lijden en te sterven en te behouden en te verlossen van zonde. Oh, maar het gaat dan wel door een weg van ontluistering heen. Je zou, ik kijk er niet naar die foto's van Christus, want dat is er niet. Maar als je dat echt, het is echt niet dat ze nou op dat die, gaan ze op die balk liggen. En dan krijg je een injectie voor de pijn. En dan precies tussen de pezen door en tussen de botjes, dat je niks beschadigt. Dan gaan ze dat nadoen, weet je wel. Krijg je injectie, verdoving. En dan spijkeren ze een hele dunne spijker langs dan, hè, daar bij die optochten en die processies. En dan wordt de Jezus nagebootst aan het kruis en dan een beetje verdoving en dan tussen de spieren door, niets beschadigd hoor. Ja, dat is spotten, dus daar hoef je niet naar te kijken. Ach, er zitten geen touwen om, maar die spieren die worden uitgerekt en die zenuwen worden geopend en die bloedaders worden geopend. En als dat dan gebeurt, dan moet je toch eens kijken, dat bloed toch allemaal, al dat bloed. Dat zoete, heilige, dierbare, gezegende bloed van Jezus Christus stroomt hem over de wangen. De doorn. Het was al zijn rug, maar zijn hoofd ook dan wel. En niet alleen de gezwollen lippen van de slagen, de kinnebakslagen. En welke hij ontvangt en zegt, profeteer en profeteer en wie u geslagen hebt. Nou, tanden los, dikke lippen, neus. Maar nu ook hier. Waar komen die toch die doornen vandaan dan? Waar halen ze toch eigenlijk die doornen vandaan? Die doornen, de tweede gedachte, die doornen die groeien overal. Ook wel in uw tuintje als je het niet bijhoudt. Of de roos die u plukt, die zit met doornen. Zulke kleine doortjes, u plukt de roos. Maar deze zijn wel een handbreed. Deze zijn wel een handbreed daar in Israël. Een handbreed, of wel 8 tot 10, of misschien meer centimeters. En ze waren overal te vinden. Je kunt het best denken, daar of daar, nee, overal. Ja, die doornen. Waarom zijn die doornen er dan? Overal. Nou ja, ik denk eraan dat hij gezegd heeft in het paradijs, dat die wereld, die aarde, die om ons het wil vervloekt is, doornen en distelen zal voortbrengen. Zie je wel dat ze overal zijn? Die doornen, die leiden naar onze diepe val. Die doornen en die toten waren dus dan op de mens buiten het paradijs het hof van Eden is. En die doornen die tonen dus dat ze overal groeien. In Nederland of in België of in Europa of in het Midden-Oosten of daar in Canada. Waar dan ook, je komt die doornen tegen. En dat is die doornen en die distels die wijzen op onze schuld en op onze zonde. En die we gemaakt hebben bij God. En dat is datgene wat die doornen preken. En welke je dus dan ook dan hebt te zeggen. Jij bent die schuldenaar. En welke je Christus dan weer wond. Dan brengen wij ze direct in verband met hetgeen wat de Heer gezegd heeft. Dus dan gaan we niet vergeesteren. En dan krijg je een prachtig verhaal. Maar er klopt natuurlijk lang niks van. Maar dit klopt dan wel wanneer het over die toorn hebt te gaan. En dat het in het hof van het van Eden niet is te vinden. Maar hier is het te vinden. En dan is het te zien. En dan is het te geloven. En dat die toornen dan niet bij hem zijn. Maar bij ons zijn. Is die tegengevallen, de heren, in de achterliggende tijd? Nee, toch zeker? Wie hebt mij tot een doorn en een distel tegen u gesteld? Nee, toch zeker? is de Heer een distel voor je geweest? Is de Heer een doorn voor je geweest toen het zo moeilijk was? Nee, toch zeker? Hebt de Heer je kwaad gedaan? Nee, toch zeker? En wie dan wel? Ikzelf. Maar de Heer die is geen distel en de Heer is geen toorn voor mij. En als ik dan zeg, kijk eens dan, hij heeft het hier dus dan bewezen. En dat is in alle liefde gehandeld heeft. Dat hij in dat hart en het leven werken wil wat er niet is. Maar het is uw hart, Paulus, de verzen tegen de prikkels te slaan. Paulus, het is uw hart, de verzen tegen... Ben je toch zo onvredigd met de wil Gods? En ben je ook zo dwars tegen hem in? Kun je ook niet zetten dat het zo in je leven gaat, om de zonde wil? Heb je dan ook zo harde gedachten voor God? Waarom dan toch? Daar is toch geen reden voor. Kijk maar eens naar Christus dan. De Vader gaf zijn Zoon. En de Zoon gaf zichzelf. Er is dus dan niet zoveel reden toch om kwaad of lelijke dingen van de Heer te denken, zoals het bij ons dan vaak is. Als je dat dan met die harde gedachten hebt, dan denk ik kwaad van God. En zoals ik dan van mijn eigen kwaad zou kunnen vinden, wanneer die wegen dus dan moeilijk zijn, dan zie je wel dat de Heer het waar dus dan ook toorn geeft. Waardoor je heen loopt. Maar hij is zelf geen doorn. Hij is zelf geen doorn. Er zijn wel doornen, maar je krijgt ze wel om hier te weten dat je hier door de woestijn heen gaat. Schrammen en builen en zweren, ziektes en van alles kom je hier tegen van zulke doornen. Wat een wegen, wat een drukwegen, wat een moeilijkheden, wat een zwaarheden zijn er toch in mijn leven. Ze zijn als doornen. Zit niet lekker. Een blok aan je been. Of een engel des Satans die je met vuisten sloeg. Een doorn in je vlees. Zie je wel, er heet er een. Dus, nou weet wij de afkomst van die doornen. Dat is dan de zondeval. En als dan naar de mensen kijkt, als ze elkaar bestrijden, dan zijn ze net prikkeldraad. Net prikkeldraad. De een voor de ander is een ander tot last. En de ander die doet een ander pijn. En de ander doet de andere weer pijn. En we doen elkaar dan zoveel pijn. Het is net of je de toorn grijpt als je met mensen omgaat. Ze zijn er overal. Ook in de kerk. Wat maken we het elkaar moeilijk? Wat strijden we toch tegen elkaar? Waar spreken we toch lelijke dingen van de ander? Waar proberen we elkaar toch naar beneden te halen, te ontluisteren en zelf op te troon? Nou, dan begrijpen we het een beetje. En nou gaan we die doornen verzamelen. En die gaan verzamelen, die doornen. Kijk, dan lopen de soldaten, ze bukken zich maar niet voor hem. En ze bukken zich, ze gaan eentje bij hem vandaan en ze zoeken die doornen allemaal op. Wat ga je toch mee doen? Wat ga je toch met al die doornen doen? Nou, verzamelen doornen. Zonden op zonden, zonden op zonden, kwaad op kwaad. Het een en het ander. He, je ziet eigenlijk wel een kind te spaar, dus dan geen bloempjes plukken, maar doornen plukken. Dat doe je toch eigenlijk niet, dat je dan de nou is het weer, lissen gepreekt, dan zie ik die velden dan met die tulpen. En als je dan die tulpen onafzienbaar ziet, dan denk je, wat prachtig toch, wat mooie kleuren. En waar zijn toch die doornenpel? Ja, die doornen, die heb je dan uitgehouden. Wil jij ook wat verdienen, dan moet je aan het schoffelen. En hou het veld netjes. Prachtig bloemen. Maar een bosje bloemen brengen, een bosje bloemen. Maar je gaat toch geen doornen brengen aan iemand? Ik zie je al door voor de deur. Dominee, je bent bedankt, maar dat zint me niet. Hier heb je een bosje doornen. Een bosje doornen, een bosje bloemen. En als dan die doornen uitgedeeld te worden, dan heb ik ze steeds verzameld. Wat lag ik toch wakker s'nachts? Wat zou ik hem nou weer eens een keer doen? Ze rusten niet voordat ze iets uitgespookt hebben. Ze bedachten eigenlijk dus dan de vreedste manier om dus dan de Heer aan het lijden te houden. Zijn die slagen dan nog niet genoeg? En moet het nou aan zijn hoofd ook nog? En moet het dan ook nog een keertje in het kruis, de vreedste dood? Hoe kunnen we de pijniging nog langer rekken? Hoe kunnen we dat lijden nog zwaarder maken? Hoe kunnen wij dat doornen verzamelen? He, net als in Syrië, daar zitten ze echt gewoon te prakkezeren op wat voor manier dat ze de mensen martelen kunnen en wat voor werktuigen dat ze nog uitvinden kunnen om die mensen nog op te rekken, uit te rekken en te pijnigen dat elk potje gevoeld te worden. Wat kun je nou nog verzinnen? Wat kun je nou nog verzinnen als je dat in die middeleeuwen ziet en die werktuigen dan en je kijkt dan een griezelje ervan. Hè? Dan zie je dat ijzer en dan zie je die punten en die zwaarden en de vuur en die oven die heet gemaakt moet worden, gebrandmerkt en zo. Wat kan de listen van de Satan nog uitdenken om dit lijden nog te bezwaren en nog zoveel erger te maken? Verzamelen van doornen. Boeien? We verzamelen van doornen. Nou op zijn hoofd hoor. Nou op zijn hoofd. En niet van die kleintjes hoor. Die van 8 centimeter. En die er goed diep in kan. Weet je wel. Dat het goed het bloed eruit komt. Ja. En ze vlechten hem. Dus al die doornen in één gevlochten. Alles samengebracht. Hij vlechten hem tot een prachtige kroon. Van doornen. Geen goud, maar doornen. Dus ik kijk naar die kroon en dan denk ik dan, ik heb u die slagen toegebracht. Ik heb u die pijn gedaan. Ik heb u die smarten bezorgd. Nee, u zegt, wat heb ik toch pijn? Wat doen de mensen toch lelijk tegen me? Waar sta ik toch overal buiten? En ze willen naar mij niet luisteren. En ze smaden of roddelen of lasteren over. Ze trappen me en halen me naar beneden. Dat denkt u. Dat is net andersom. Ja, maar ik zie toch wel dat ik dan door mijn zonde toch Christus dan pijn en smart heb te doen. Nou, dan is het over. Dan heb je het niet meer over je eigen of je klaagt over je zonde. En welke zonde dan? En welke doornen staan? En de doornen van mijn daden en van mijn werken en van mijn gedachten. Of ik dan kijk de spaar van de afgoderij en die de mens heeft te doen en de duivelsdienst. En niet de ongehoorzaamheid aan God tegen de tafel van God heilige wetten. En welke hier als geboden hebben te gelden en welke heilzaam zijn en goed. Nou, dat is al heel wat. Nou, heel wat door nou, als je dan die wet dan bekijkt en je hebt gezondigd. En wat denk ik dan dus dan van die eigen liefde? En wat denk ik dan van die eigen rechtigheid? En wat denk ik dan van die ongelovigheid? En wat denk ik dan aan al die verkeerdheid? Die hier van binnenhuizen. Samengevlochten. Dadelijke zonde. Alle zonde. Mijn zonde. In die doornen van die val samengevlochten. Die druk je dan zelf dan zeker wel op je hoofd. Nee, op zijn hoofd. Op zijn hoofd. Niet mijn hoofd, maar zijn hoofd. En Christus die draagt dat geduldig. Aanvaardt dat. Neemt hij dat? Ja, hij neemt het. Want er staat aan dat al die misdaden en al die zonden voor zijn rekening gebracht worden. En dat ze allemaal op hem aanlopen. Dat alles wat samengevlocht is dan, ja, door de ganse mensengeslacht is op hem gelegd. En ze hebben het allemaal op hem gebracht. Terwijl dat ik het zou moeten ontvangen. Terwijl dat ik het zou moeten dragen. Nou is dat ik andersom. Hè? Dat is ik, dat stervende ik. Dat verdoemelijke ik. Dat zondere ik. Dat ik. Ik moet er het beste uitkomen. Nee. Ik heb die dood verdiend. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw heilige ogen. Ik verdien de gramschap van God. Ja. De derde gedachte, die doorn. Ze drukken hem op zijn hoofd. En als ik daaraan denk, denk ik aan de pijn. Maar ik denk aan bloed. En dan zie ik dat bloed, dan zie ik dat bloed, dan zie ik die doornen diep ingeslagen in zijn hoofd en dan zie ik het bloed. En dus eigenlijk worden nu die doornen die worden nu bloederig gemaakt. Dus eigenlijk worden die doornen, die worden nou rood gemaakt. En met het rood maken van die doornen, wordt uit de kracht van de pijn die ik heb te dragen verminderd. Zacht gemaakt of helemaal weggenomen. Nou, dat is een woordenspel, dominee, wat u nou dan doet. Nou ja, dan maar woordenspel. Maar ik denk eigenlijk dan dus dan dat er dus dan die prikkel van de dood, de prikkel van de dood, die doorn van de dood, dat is de zonde. Dus door de zonde de dood en neemt nu die prikkel weg, dan heeft de dood dus dan niet meer de kracht die hij eerst had. Zie je wel? Nou ja, ik loop er toch mee hoor, dat sterven. Maar als ik dan aan Christus denk, dan wordt het wat zachter van binnen. Het is in goede handen. Ik zie er nog wel tegenop hoor, tegen dat dood, tegen de sterven. U niet? He, dat je sterven moet, God ontmoeten. En als je dan helemaal geen bloed kent, dan moet je er helemaal tegenop zien. He. Waarom eigenlijk niet? Waarom zie je er nou niet tegenop? Als je nou sterven moet en je bent nou niet door dat bloed te vergeven gekregen. Dan moet je daar toch tegenop zien. Hoe komt het dat u daar nou niet tegenop ziet dan? Ja, ik zie er wel tegenop, maar ik denk niet aan mijn zonde. Dat wel, dat niet. Maar als ik dan aan mijn zonde denk, dan denk ik dan, ja, het is aan mijn eigen schuld. En als ik aan mijn eigen schuld heb te denken, dan denk ik dan, ik ben onverzoend. Ik zie je geweldig tegenop. Ik kan niet sterven, ik kan niet God ontmoeten. Ik ben er zo bang voor. Ik ben al oud en ik ben al ziek. En maar het kan stilstaan in één ogenblik en dan is het gebeurd. Dan ben ik in de eeuwigheid en dan is het eeuwig, de dood en de eeuwige pijn. En de eeuwige smarten en de brandrel. Nou, dan zeg ik tegen u, je hebt Christus nodig. Heel eenvoudig. Hey, Christus, hebt u nodig? Nee. Maar wilt u het dan hebben? Ja. Maar laat het dan aan blijken aan het kruis dat hij heeft beklommen en het werk dat hij heeft gedaan en het lijden dat hij heeft ondervonden. Daar blijkt dat uit. Er is nog een weg, er is nog zaligheid en die is in Christus voor de grootste de zondaren en die zich schuldig gemaakt hebben aan God, aan zijn wet en zijn dienst en aan Christus, zijn eigen zoon, die hij geslacht heeft en in zijn bloed wentelt. Heb je ook pijn? Nou, misschien sta je vanmorgen pijn op, dat hoor ik ook nog wel eens, hè? Die botten, die artrose. En die kuur, dat is een zware dominee. Oh, wat ben ik toch stijf en wat ben ik toch stram. Ik kan haast niet meer uit mijn bed komen, ik stroppelt hier voort. Maar het is geen vergelijk met Christus. Het is geen vergelijk. En als je dat gaat zien, dan gaat het weer. Dan gaat het weer, als het niet gaat. Dan kan het weer, wanneer het niet kan. Zie je wel, dat is dan eigenlijk dus het werk van hem, ten opzichte van het lijden, verzachtend werkt op de wonden die in mijn hart en leven zijn. En denk dan aan, dat is dan die doorn in zijn vlees gedoopt zijn, en door zijn eigen kostelijke bloed. En dat je zegt, kijk eens dan, die doorn die was voor hem. Dus ik zeg, ik heb helemaal geen zin in doornen. Ik heb eigenlijk helemaal geen zin, niks. Ik zet nooit een bosje doornen op mijn vaas. Ik hou die doornen buiten mijn leven. En ik schoffel ze weg. En ik maak ze af. En ik vertrap het en ik gooi het in het vuur. Ik wil niet één doorn in mijn vlees. Ja. Ik snap het. En eigenlijk nog meer. En naarmate dat ik ouder word, dan ga ik u steeds meer begrijpen. Als de oudere mensen, nou begreep je dat dan niet. He, nou ja. Ik zie het al aankomen, dominee. Ook een attack. Een dia. Half verlamd. Scheef gezicht. Bedlegerig. Tussen de vier muren. 12 uur op een dag. En dan 9 uur van wakker liggen. Van die 12 uur. Ik zie het al komen. En die dementie dan. Jongen, dat hoor je toch ook veel. Zou jij dat ook nog kunnen krijgen? Zou dat allemaal in je leven? Nou, daar hou ik niet van. Dokter, heb je nog een drankje? Heb je nog een pilletje? Heb je nog een recept om de dood en om dat allemaal tegen te gaan? Blijf in conditie, trim en veel beweging en op de fiets en de trappen nemen. Probeer het nog eventjes vol te houden. Ja. Probeer het maar eens. Want ik hou niet van doornen. Alweer zo'n zware longontsteking. En ben je er doorheen gekomen? De winter? Ja, je wacht op het zonnetje en dan gaat het weer. Hè? Ik hou niet van doornen. U ook niet, toch? Ik niet. Denk je weer terug bij je jeugd, toen je nog goed kan. Als je die jongens nou zo ziet met elkaar. Ravotten en lachen. En plezier, en jij gaat bijna wenen, dat is achter de rug, dat is voorbij. En het graf komt. Ik hou niet van doornen. Ik hou niet van kruisen. Ik hou niet van moeite. Ik hou niet van een zware weg. Ik hou niet van drukwegen. Ik wil het eigenlijk niet. Ja, maar je krijgt het. Je krijgt het. Je wordt niet gevraagd of je dat wil. Je hebt het in je leven. Overal in. Is het niet in je gezondheid. Dan is het met je hoofd. Is het niet met je hoofd. Dan is het met je hart. Je krijgt het. En je wil het niet. Maar je kunt er niet onderuit. Want anders ging ik er onderuit. Nou ja, nou kijk je dus dan, zij hebben dus dan die kleed er aangedaan en ze hebben de rietstaf genomen en ze hebben hem een kroon beloofd van doornen en ze heeft die gedragen en ze hebben een troon beloofd, dat is het kruis. En door strijden en door lijden heen naar de kroon en naar de eeuwige heerlijkheid. En als je dan denkt aan die kleren, die mantel zonder rok. Ja, ik moet er misschien vooruit, maar ja, volgende week zonder ben ik hier ook niet, hè. Maar als je het dus dan, dan zeg je die mantel dan. Oh, daar gaan we voor loten. Daar gaan we voor loten. Dobbelen voor de mantel. Voor wie zal die wezen? Laten we deze niet scheuren. Nou, daar zal ook wel een preek in zitten. Misschien hebt u het wel gehoord eens een keertje van iemand. Nou de kroon van Christus. Wie wil die hebben? Dobbelen. En voor wie dat die kroon is? Nee, daar dobbelen we niet voor. Die deden we niet. Die geven we niet uit. Die willen niet één van die soldaten dragen. En die wil niet niemand van die mensen hebben. Nou, aan wie wordt die dan verdeeld? Aan zijn kinderen. Aan zijn volk, aan de gelovigen. Geeft hij die dan een doorn? Ja. Ik noemde net al Paulus ook, hè. Er is mij gegeven een doorn in mijn vlees. Kijk, die kwam van de kroon van Christus. En ieder van Gods volk, die krijgt zo'n doorn. Elk van een kind van God, die hebt er een. Iedereen van een kind van God voelt hem. En elk kind van God gaat er een biddag voor houden. dat die doorn maar weg mag gaan. En nog een bidder als die niet weg is, de tweede keer. En nog een bidder als die dan nog is, de derde keer. En dan zegt de Heer, niet meer vragen hoor. Mijn genade is u genoeg. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Dus het is genade dat je een doorn krijgt. Genade? Maar dat wilde ik toch niet? Ja, maar hij komt van de kroon van Christus. Maar dan moet je goed onthouden. Niet vergeten dat die doorn die je dus dan krijgt van Christus kroon, gedoopt is in het bloed. Die doorn van Christus, die is gedoopt in het bloed. Die andere doorn niet. Iedereen die komt met die doorn in aanraking. En we lopen er doorheen, schrammen de benen en pijn. Maar die doorn die Christus van zijn kroon geeft, is gedoopt in het bloed. En dan is genade genoeg. Die doorn doet mij aan Christus steeds denken. Die doorn die doet ook aan mijn zonde denken. Ik verafschuw mijn zonde en ik bewonder Christus. Het houdt mij dicht bij Christus. En die doorn die betekent dat het zonder verdrukking niet ingaan in het koninkrijk is. En die doorn doet denken dat ik niet optochtelijk leef. Die doorn maakt je kreupel, net als Jacob. Die aan de heup geroerd was. Nou, is het springen wel afgelopen, de opgaande weg wel gebeurd. Dan ga je naar de nederigheid toe. Aan de grond. Die doorn die betekent dus dan eigenlijk dat ik de Heer steeds afhankelijk ben. Ik kan niet zonder. En die doorn die betekent dus eigenlijk dat hij in zijn lijden dat hij heeft gehad, mijn lijden verzacht. En die doorn die doet dat dat bloed zie, dat bloed van Jezus dat met die doorn bekleed is, met bloed doordrenkt. Dat reinigt van alle zonden, dat maakt uw leven gelukkig. Dat bloed. Hij gedenkt mijn zonden niet meer. En straks de kroon, nu de doorn, straks de kroon. Het moedigt mij aan om vol te houden. Het moedigt mij aan om hem te volgen. Want voor het lijden schrik je terug. Voor de haat schrik je terug. Voor die spot en voor die hoon der mensen, dat krimp je hart ineen. Dat negeren, niet van je willen weten. Die bijtende spot, die pijlen die op je afgeschoten worden. Maar je kijkt op Christus en je gaat niet onder. Het wordt balsem, dat bloed dat aan die doorn zit, dat wordt balsem. Dat maakt vreugde waar het lijden eigenlijk niet meer te dragen is. Wonderlijk toch? Zo'n kroon, zo'n weg, zo'n pad dat Christus ging. En wat een baten, wat een baten, wat een liefde, wat een genade geeft hij u. Met die doorn die in het bloed gedoopt is. En als dat niet in het bloed is, dan ben je zeer ongewillig. Ga niet meer naar de kerk hoor. Voor mij hoeft het niet meer. Als zo moet. En dat zint me niet, en dat zint me niet. Klaar ermee. Ik heb het wel gehad. Nou, dan heb je daar met die doorn niet veel op. Maar als je de smaadheden van Christus dragen mag, ondergaat je gewilliglijk het pad van lijden. Van lijden naar verblijden. Door kruis kroon.
door kruis, door strijd heen naar overwinning, door het bloed van die gezegende zaligmaker, die ontluisterd is en tot spot van iedereen, aan hoon niet weinig, en ze konden nog veel bedenken om het nog erger te maken. En dan in het ergste geval van u, krijgt u de vergeving en de blijdschap. Lieve Jezus, die je bij de borg, mijn heiland, lieve zaligmaker, voor mij, ja voor u. Ah. Psalm 22, vers 6. Wees dan mijn hulp, houd niet ver van mij. Mij prangt de nood, benauwdheid is nabij. En wat er verder volgt. Psalm 22, vers 6. Ga dan heen in vrede en ontvang nu de zegen des Heeren. De genade van ons Heer Jezus Christus en de liefde Gods die des Vaders is en de troostvolle gemeenschap des Heilige Geestes zij en blijven met u allen. Amen.